Het is bijna juli. Dry July. In sommige delen van de wereld is dat net zo populair als Dry January. Voornamelijk in Australië, waar dit alcoholvrije fenomeen is ontstaan. Juli valt daar midden in de winter. En daarom is het daar een logischer moment om te niet te drinken dan in januari. Het moment dat het daar hoog zomer is. En in Nederland is het letterlijk de omgekeerde wereld. Want juli is zomer, juli is vakantie, terrasjes en gezelligheid. En voor heel veel mensen is dat niet een logisch moment om hun alcoholgebruik een maand te pauzeren. Misschien wel het minst logische moment om te stoppen met drinken. Maar tegelijk geeft dat moment een kans. Want je agenda is leger en je hebt meer tijd en ruimte voor jezelf. Meer aandacht voor de vraag of alcohol je nou wel zo blij maakt. En daarom start ik in deze podcast vandaag een zomerserie, Dry July. En in deze zomerserie neem ik je mee door mijn boek, Blij Alcoholvrij. Zonder de dwang van een challenge waarin je voor de zoveelste keer met jezelf afspreekt dat je niet drinkt. Nee, in plaats daarvan nodig ik je uit om je open te stellen voor de wereld die zich aan je openbaart voorbij de alcohol. Terwijl jij onderwel gewoon voluit geniet van de zomer. En vandaag begin ik bij het fundament. Dit is Blij Alcoholvrij. De podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan. Maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol. En ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben. Waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal. En zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij. Als jij naar deze podcast luistert, kan ik me zomaar voorstellen dat je regelmatig vraagtekens zet bij je relatie met alcohol. Maar dan druk je dat gevoel vaak ook weer weg, omdat je er niet mee geconfronteerd wil worden. Nu nog even niet in ieder geval. Maar je weet ook dat die twijfel nooit echt verdwijnt. Hij is er, op de achtergrond. Als je voor de wekker wakker ligt. Als je je boodschappen doet en langs het wijnschap loopt. Als je het laatste glas uit de fles inschenkt. Of als je een nieuwe fles opent. Ik was jarenlang een meester in het wegdrukken van die twijfel. En het pad dat ik daarin heb bewandeld, het pad van die fixatie naar die vrijheid, daar ben ik heel open over. Daar vertel ik over in deze podcast, maar ook in mijn boek, dat dezelfde naam heeft als deze podcast. Blij alcoholvrij. En in deze vakantiemaand neem ik je mee door dat boek. Omdat ik geloof dat de inzichten in dat boek het waard zijn om gedeeld te worden in deze podcast. En net als in het boek start ik deze eerste aflevering in die zomerserie bij het fundament. Een van de belangrijkste boodschappen waarvan ik wil dat je ze hoort. Vandaag nog een keer. Het is niet jouw schuld. En de vrouwen die ik iedere dag spreek in mijn coachingsprogramma, die komen allemaal bij mij terwijl ze een zware last met zich meedragen. En de schaamte is vaak groot. Want ze snappen niet waarom ze hun alcoholgebruik nou maar niet onder controle krijgen. Al helemaal niet, omdat de rest van hun leven juist wel zo onder controle is. Ze verwijten zichzelf allemaal dat ze zwak zijn. Ze hebben vaak jarenlang geprobeerd minder te drinken of te stoppen op basis van wilskracht. Op basis van weer een nieuw voornemen op maandagochtend. En ze spreken zichzelf ongekend streng toe dat het nu echt afgelopen moet zijn met al dat gedoe. En ik begrijp al die vrouwen als geen ander. Want 15 jaar lang was dit mijn eigen realiteit. En als jij je herkent, weet dan dat ik jou begrijp. En ondanks dat ik zelf al meer dan 6 jaar niet drink, is het voor mij heel makkelijk om me te verplaatsen in hoe ik me toen voelde. Daar hoef ik nauwelijks moeite voor te doen. Dus ik weet, ik voel je strijd, je onmacht, je wanhoop, I know. En wat ik daarover schrijf in het eerste hoofdstuk van mijn boek is het volgende. Het is niet jouw schuld. Herken jij je in de situatie waarin je regelmatig meer alcohol drinkt dan waar jij je goed bij voelt, of dan je had voorgenomen, en vind jij dat dit jouw eigen schuld is? Dan is dat op het eerste gezicht natuurlijk een logische redenering. Want jij bent degene die de fles ontkurkt, het glas inschenkt en het opdrinkt. Daar is inderdaad geen ontkennen aan. Jij bent degene die dat doet. Maar denk eens na over deze vraag. Heb je er ooit bewust voor gekozen om alcohol zo'n grote rol in je leven te laten spelen? Nee, natuurlijk niet. Als je van tevoren had geweten hoeveel gedoe en ellende die wijntjes of biertjes je zouden brengen, zou je beter hebben nagedacht voor je er ooit aan zou zijn begonnen. Het is niet jouw schuld. Net zoals ik niet langer voel dat het mijn schuld is dat ik verslaafd ben geraakt aan alcohol. De echte schuld ligt bij de verslavende stof alcohol en de manier waarop onze samenleving ermee omgaat. Alcohol is een zwaar verslavend middel waaraan ieder mens verslaafd raakt als je er maar genoeg van drinkt. Niet alleen mensen zoals jij en ik. Vooraanstaande wetenschappers, waaronder neuropsychofarmacoloog David Nutt, die stellen zelfs dat als alcohol vandaag zou worden uitgevonden, het waarschijnlijk nooit een legale status zou krijgen. In een onderzoek uit 2010, gepubliceerd in The Lancet, werd alcohol beoordeeld als het schadelijkste middel. Schadelijker dan veel drugs die er vandaag wel illegaal zijn. Toch is alcohol overal. De manier waarop we omgaan met alcohol staat lijnrecht tegenover alle risico's van het gebruik ervan. Alcohol is volledig geaccepteerd en genormaliseerd en veel mensen kunnen zich geen voorstelling maken van een rijk, leuk en zinvol leven zonder dit elixir van het leven. We vinden het zo normaal dat je een goede reden moet hebben om het niet te drinken, want alcohol is gezellig. En er leeft nog steeds het idee dat alleen alcoholisten verslaafd raken aan alcohol. Dat mensen die zich niet herkennen in dit label geen risico lopen. Dat is een gevaarlijke illusie die in de hand werkt dat we de schuld bij het individu leggen zodra alcohol een probleem wordt. En dat klopt niet. Het is de hoogste tijd dat dit verandert en dat de verantwoordelijkheid op een rigoureuze wijze wordt verlegd. De sterk verslavende aard, de schadelijke effecten, de manier waarop we dit collectief negeren en van jongs af aan leren dat alcohol synoniem staat aan een goed leven, dat is waar de verantwoordelijkheid ligt. Niet bij jou. Niet bij mij. De enige fout die jij en ik hebben gemaakt is dat we ons naïef en onwetend hebben ingelaten met dat eerste glas. Met als resultaat dat we ons nu, vele jaren later, gevangen voelen in een vicieuze cirkel van afhankelijkheid en schaamte. Het onder controle kunnen houden van je alcoholgebruik is echt geen kwestie van het tonen van karakter. Alcohol is een verslavend middel en de alcoholindustrie steekt miljarden in de boodschap die ervoor moet zorgen dat jij blijft drinken. En dat onze kinderen beginnen met drinken. Die enorm gewichtste marketing, de cultuur die er is gebouwd rondom drinken, de lading die er wordt gegeven aan het niet mogen drinken, dat is allemaal niet iets waar jij voor hebt gekozen. Maar de manier waarop jij nu vastzit is wel het gevolg van die intensieve en jarenlange conditionering. Ik hoop dat deze boodschap iets in je doet schuiven, want echt, het is niet jouw schuld dat jij je op dit punt in je relatie met alcohol bevindt. En tegelijk, en dat is altijd het tweede deel van deze boodschap, is het wel aan jou om er iets mee te doen. Als jij voelt dat alcohol je te veel kost, dan is het jouw verantwoordelijkheid om voor jezelf te gaan staan. En zie dat niet als een opdracht, want ik weet dat dat mogelijk op weerstand stuit. Want wie ben ik om tegen jou te zeggen dat je verantwoordelijkheid moet nemen? Alsof je dat al niet doet. In plaats van die weerstand vraag ik je om het te zien als een hele vriendelijke uitnodiging. Een uitnodiging om de kracht in jezelf aan te spreken die meer wil uit het leven dan je er nu uithaalt. Die weet dat ze meer verdient dan dit. Erkenning van je situatie opent de deur naar keuzevrijheid. En dat is zo waardevol. Je krijgt de mogelijkheid om niet langer machteloos toe te kijken naar een leven dat je overkomt. In plaats daarvan kan je zelf weer de regie nemen. Tot het punt waarop ik zelf weer de touwtjes in handen besloot te nemen, en dat was voor mij, eind 2019, stond verantwoordelijkheid voor mij altijd synoniem aan moeten. Ik moest sterk zijn. Ik moest bedrijfseconomie studeren. Ik moest carrière maken. Ik moest financieel onafhankelijk zijn. En vooral, ik moest mijn leven zo leven dat ik gezien en gewaardeerd werd. Als onderdeel van mijn eigen reis naar vrijheid ben ik verantwoordelijkheid anders gaan zien. Eind 2019 ben ik, toen nog grotendeels onbewust, afgestapt van dat eindeloze moeten. Ik heb een keuze gemaakt voor een ander leven. Een leven dat niet langer in het teken staat van alcohol. Ik heb geleerd dat verantwoordelijkheid iets anders is dan moeten. Het gaat over de moed hebben naar jezelf te kijken. Moed met een D. Om je bewust te worden van de invloed die je gedachten, je gevoelens en je gedrag hebben op je eigen leven. En daar wat aan te doen als het je niet bevalt. Een van de meest krachtige dingen die je kunt doen als onderdeel van het nemen van die verantwoordelijkheid is dat je eerlijk wordt over de werkelijke impact van alcohol. Wat geloof je dat alcohol voor je doet? Wat belooft alcohol je? En wat maakt alcohol nou echt waar van al die beloften? In mijn boek besteed ik daarom uitgebreid aandacht aan en daarbij stel ik je de vraag: wat nou als alles wat je denkt te weten over alcohol niet waar blijkt te zijn? Dat je erachter komt dat alcohol je een grote leugen verkoopt. Dat het je helemaal niet ontspant. Dat je er niet beter van gaat slapen. Dat het je leven niet mooier maakt. Als je bereid wordt om je open te stellen voor die mogelijkheid, dan zet je de deur open naar een ander leven. Een leven waarin je niet langer klakkeloos hoeft te geloven wat je al die tijd is voorgespiegeld. Een leven waarin jij zelf onderzoekt wat er nou waar is en wat niet. Want alcohol is een meester in manipulatie. Het vermomt zich als een goedbedoelende vriendin die je ontspanning en plezier belooft. Maar achter deze vriendelijke façade gaat iets heel anders schuil. Alcohol lokt je namelijk in de val. Het nestelt zich in je brein en het laat je geloven dat je er nodig hebt. En je verwart dan de kortstondige ontspanning die je wel degelijk voelt als je alcohol drinkt, die verwar je met ware ontspanning. En omdat iedereen het doet, denk je al snel, ja, hoe erg kan het dan zijn? Maar door alcohol kritisch tegen het licht te gaan houden, worden die leugens die ze je vertelt, die worden je al snel duidelijk. En dan valt ze echt keihard door de mand. In het vijfde hoofdstuk, en dat heet Alcohol is a big fat liar, schrijf ik daarover: ergens naar verlangen is niet hetzelfde als ergens van genieten. Lange tijd werd gedacht dat dopamine vooral verantwoordelijk was voor een gevoel van plezier en genot. Recente onderzoeken laten zien dat dopamine sterker gekoppeld is aan verlangen en motivatie dan aan daadwerkelijk genieten. Het gevoel dat dopamine je geeft kan je vergelijken met het bevredigende gevoel dat je krijgt wanneer je jeuk hebt en de mogelijkheid krijgt om te krabben. Op dat moment vervul je het verlangen naar de verlichting van de jeuk. Dat lucht op. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je ook daadwerkelijk geniet van het krabben zelf. Als je vaker alcohol drinkt, dan gaat je brein geloven dat alcohol belangrijk is en leert het om dat gevoel van beloning keer op keer na te streven. Maar net zoals krabben de jeuk verder kan aanwakkeren, wakkert het drinken van alcohol het verlangen ernaar aan. En bedenk je dat de jeuk, het gevoel dat je nog een glas wijn nodig hebt, er zonder de alcohol überhaupt niet zou zijn geweest. Als je gewend bent om na je werk een glas wijn te drinken, dan leert je brein niet alleen dat die handeling zorgt voor dopamine, maar ook dat wat eraan vooraf gaat. Het moment dat je de sleutel in het slot steekt, je jas uittrekt en naar de koelkast loopt. Na verloop van tijd herkent je brein deze patronen en begint het dopamine af te geven voordat je ook nog maar één slok hebt genomen. Het moment dat jij de sleutel in het slot steekt, ontwaakt het verlangen naar alcohol. Simpelweg omdat je brein weet wat er volgt. En misschien herken je dit zelf ook. Dat je zonder de alcohol te hebben gedronken al dat gevoel van opluchting of opwinding ervaart. Dat als je de auto voor het huis parkeert, je al voelt dat je humeur verbetert. Het is op dat moment onmogelijk dat dit effect wordt teweeggebracht door de fysieke effecten van de alcohol. Je hebt nog niet eens een slok genomen. Je brein verheugt zich op wat er komen gaat. En jij hebt vast jouw eigen sleutel in het slotmoment. Momenten waarop het verlangen naar een glas wijn als vanzelf opkomt. En het is dan dus ook belangrijk om te beseffen dat het verlangen naar alcohol niets zegt over jouw mate van wilskracht. Want dit is hoe het werkt. Dit is wat die alcohol met een brein doet. En niet alleen met dat van jou. Dat doet het dus met elk brein. En het goede nieuws, en dat is waar mijn boek over gaat, is dat je datzelfde brein kunt herprogrammeren. Maar niet door nog harder je best te doen en door alcohol uit te sluiten. En ook niet door nog meer wilskracht te tonen. Maar door je open te stellen en te gaan snappen wat er nou gebeurt. Want met dat inzicht, vanuit de invalshoek van compassie, verandert echt alles. En als je nu denkt, dit klinkt interessant, dan heb ik iets voor je. Want via de link in de show notes kan je gratis 3 hoofdstukken uit mijn boek Blij Alcoholvrij downloaden. Om zonder verplichting een volgende stap te zetten. om eens te proeven of dit boek bij jou past, voor je het in zijn geheel bestelt en meeneemt op je vakantie. En als jij nu al voelt, ik ga na de zomer echt aan de slag met mijn alcoholgebruik, dan is het het overwegen waard om je nu op te geven voor mijn nieuwe groepsprogramma dat start op maandag 7 september. In dat programma begeleid ik je in 4 maanden stap voor stap van een leven waarin alcohol de hoofdrol speelt, naar een leven waarin jij zelf weer de regie hebt. Niet langer omdat je vindt dat je moet stoppen, maar omdat je uit jezelf die keuze maakt om niet meer te drinken. Omdat het verlangen ernaar verdwenen is en je niet langer wilt drinken. Het is een ontzettend rijk programma met intensieve begeleiding van mijn kant. De opbouw van het programma en alle andere relevante informatie vind je in de link naar de show notes. From Fixation to Freedom. En zoals ik in het begin al zei, deze podcast is het eerste deel in een reeks die ik maak tijdens Dry July. En duiken we de volgende keer in de verhalen die jij jezelf vertelt over alcohol. Wat is dat dan bijvoorbeeld, die verhalen? Nou, dat gaat over gezelligheid, dat gaat over ontspanning, dat gaat over slaap, dat gaat over onzekerheid maskeren. Bekende verhalen. Maar de vraag die ik je ga stellen is, kloppen ze nou eigenlijk wel? Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Dank je wel dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De plek waar je zonder oordeel mag onderzoeken wat alcohol voor jou betekent. En of je daar nou werkelijk gelukkig van wordt. En ik hoop dat je voelt dat je er niet alleen voor staat. En wil je nou meer van dit, dan heb ik een hele mooie suggestie. Want mijn boek is verschenen. Onder dezelfde titel als deze podcast. Blij alcoholvrij. In dit boek deel ik nog meer persoonlijke verhalen en ervaringen, inzichten en perspectieven. Om je te helpen je relatie met alcohol duurzaam te veranderen. Niet vanuit wilskracht of door het stellen van nog meer regels. Maar door je te laten zien hoe je het verlangen ernaar kwijt kan raken. Zodat jij uiteindelijk weer vrij kunt kiezen. En de link om het boek te bestellen vind je in de show notes. En ik ben echt altijd benieuwd en geïnteresseerd in wat het je brengt. Deze podcast, maar ook het boek. Want voor jou maak ik dit. Laat je het me weten?